Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen van Psalm 98, daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om daar te richten, de wereld in gerechtigheid. Als volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. Lezen uit de openbaring aan Johannes, daarvan het 20ste hoofdstuk. Wij noemden nu openbaring 20, maar vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Openbaringen 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en zelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overige der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, vragen wij de Heere zijn zegen over ons samen zijn. Heere, God des hemels en der aarde, wil u ons vervullen met eerbied voor uw heilige majesteit, als wij het ons onderbinden om in het gebed tot u te spreken, wij die onrein van lippen zijn en niet waardig door u aanschouwd te worden. U brengt ons vanmiddag samen aan de plaats van het gebed en wij smeken van u, zou u in het midden van ons willen zijn en een zegen willen geven. We hebben die zegen niet verdiend, want als u achterblijven zou, dan zou u geen onrecht doen, maar zou u het willen schenken om de verdiensten van uw lieve Zoon, die aan het vloekhout van Golgotha zijn leven heeft uitgestort in de dood en voor overtreders gebeden heeft. Zou u om zijnentwil in genade willen neerzien en in het midden van ons willen zijn en uw gunst ons willen betonen. Doe het ons maar zien en inleven dat wij van nature dood zijn in zonden en misdaden, in Adam zo diep gevallen en niet alleen dood in zonden en misdaden, maar we zijn ook vijanden van u geworden en wij willen tot u niet komen. Maar nu hebt u in de eeuwigheid vrede gedachten gehad en die vrede gedachten hebt u ook in de tijd willen bekendmaken en u zult ook die vrede gedachten volvoeren in de harten van zondaren en zondaressen die getrokken worden uit Satans macht en gebracht in uw gemeenschap en uw gunst. Zou u het in deze middag willen betonen dat u nog zondaren toe wil brengen tot de gemeente die zalig wordt en Satan zijn vangst wil ontroven. Dan zijn er zoveel, ook in het midden van ons wellicht, die nog leven voor eigen rekening en zo de eeuwigheid en de grote godsontmoeting tegemoet gaan. Wij smeken van u, Heere, zou u ze in het hart willen grijpen, zou u ze te sterk willen worden, zou u ze neer willen vellen op de levensweg en zou u hun harten willen verbreken. Van nature kan niemand zijn eigen hart verbreken, maar u is gegeven alle macht in hemel en op aarde en u kunt het hardste hart verbreken en het verstokste hart verbrijzelen en dat smeken wij van u. Zou u dat willen geven aan de kinderen van de gemeente die ook een nieuw hart nodig hebben? Wil u ze bekeren en wil u betonen dat u in het zaad van de gemeente door uw geest nog rijkelijk wil werken? Zou u het ook de jeugd willen geven, Heere? Ze leven in zo'n donkere tijd, maar u gaat toch door met uw werk. U hebt het zelf in uw woord toegezegd. Zolang zon en maan zijn zullen, zal uw naam voortgeplant worden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Zou u het ook aan deze plaats willen geven en dat er nog jonge mensen getrokken mochten worden uit de duisternis tot uw wonder? Licht. Zou u het ook op middelbare leeftijd willen werken en wil u ook in de ouderdom nog de wonderen van uw genade verheerlijken? Wat zou het een wonder zijn, Heere, als in deze middag Satan zijn prooi werd ontroost en er puilen gehecht mochten worden aan uw gezegende middelaarskroon? Dan zou er blijdschap zijn in den hemel, maar ook bij uw kinderen hier op aarde, als het gehoord en gezien mocht worden, dat u nog voortgaat met uw werk en uw koninkrijk nog uitgebreid wordt. Maar zou u ook aan uw kinderen willen gedenken? U weet wat uw kinderen nodig hebben in de strijd van het leven. Want ze moeten hier door de strijd heen. En die strijd kan zo zwaar zijn. Ze kunnen vaak vrezen in die strijd om te komen. Maar nu bent u de grote overwinnaar in de strijd. En daarom geeft uw kerk de zegen. U hebt eenmaal op Golgotha uitgeroepen, het is volbracht. Uw ziel uitgestort in de dood, maar u bent ook opgestaan uit de doden, als de grote overwinnaar over dood, hel en graf, over Satan en alle machten en krachten. En daarom zal uw kerk in u meer dan overwinnaar zijn. Zou u dat ook in deze middag nog eens willen betonen, dat ge uw kinderen moed en krachten wil geven, dat u ze wilt leiden en onderwijzen, en dat u zo goed opwassen in de genade en in de kennis van Christus. Want buiten die enige naam is er toch geen zaligheid te zoeken of te vinden. Maar in die enige naam, daarin ligt nu alles wat een verloren zondaar nodig heeft. Zou u dan willen geven dat die naam in het middelpunt geplaatst zou mogen worden, en dat we hem zouden mogen aanwijzen als de enige grond van zaligheid? Maar zou u ook willen geven dat uw kinderen en geleid zouden worden in het borgwerk van de zaligmaker, om het te leren wat het hem gekost heeft om voor de zonde te betalen en een volkomen voldoening aan te brengen? En zoudt ge zo ook willen inleiden in de gang van zijn gezegende verhoging, opdat ze hem zouden mogen zien als de levensvorst die opgevaren is ten hemel, en die daar u zit en goede voor zijn kerk, om zijn kerk te bewaren en te beschermen, om zijn kerk te leiden naar de eeuwige heerlijkheid door zijn geest? Zou u dan zo in ieder van ons willen gedenken, Heere, nadat u weet wat we nodig hebben op reis naar de eeuwigheid? Zou u ook willen gedenken aan de tijdelijke noden in deze gemeente? Degene die thuis moesten achterblijven, zou u ze daar een zegen willen geven, als ze mee kunnen luisteren door de middelijke weg? Zou u in alle lichamelijke zorgen en noden willen betonen dat u er boven staat, en zou u middelen die aangewend worden willen zegenen? Wil u ook aan hen gedenken die psychisch moeten lijden? Zou u ook daarin willen sterken en die wegen die zo uitzichtloos zijn kunnen willen heiligen aan de harten? Wel ook aan de rouwdragende gedenken, Heere. U weet de smartelijke wonden die ingeleefd moeten worden, en het gemis wat ervaren moet worden. Wij bevelen ze alle aan de troon van uw genade. Zou u nog balsem in die wonden willen gieten, en zou u krachten willen geven om het te dragen, maar bovenal willen geven dat uit het gemis dat ingeleefd moet worden nog winst voor de eeuwigheid mocht geboren worden? Zou u ook willen gedenken aan alle zorgen en noden van gehandicapten, van degenen die eenzaam zijn of alleen door het leven moeten? Wij leggen ze ook aan uw genade trouw neer. Wil u ook aan de gezinnen gedenken, Heere? Sterk uw vaders en moeders in de opvoeding, en zou uw liefde willen geven en wijsheid, boven al een binding aan uw woord en uw getuigenis, opdat ook in het gezinsleven in alles gevraagd zou worden: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Gedenk ze die kinderloos zijn gebleven, sterk ook in dat kruis, en degene die hun kinderen van de waarheid zien of zagen afgaan. Zou u ze willen sterken en die afgedwaalde nog weder willen brengen? Wil u ook gedenken aan het onderwijs aan de kinderen? Zou u daarin ook willen sterken de leerkrachten? En gij dat ook dat onderwijs nog tot zegen gesteld mag worden aan de harten van de kinderen? Wil u het ook in het voortgezet onderwijs en ook in het speciaal onderwijs geven, dat er nog een zegen zou mogen zijn? Wil u gedenken, Heere, aan uw knechten, die ook in deze middag weer geroepen worden om uw woord bij te dragen. Wil u ze aangorden met kracht uit de hoogte en wil u ze bedienen uit het heiligdom. Uw knechten staan van zichzelf voortdurend met ledige handen in hun armoede en dwaasheid. Maar als u bedient uit het heiligdom, dan zult u betonen dat u ook de woorden in de mond wil geven en de zaken in het hart verklaren. Dan mogen ze het maar nazeggen hetgeen u hen voorzegt. Zou u het ook aan uw oude knechten willen geven, Heere, als uw woord nog kunnen spreken, maar ook als uw woord niet meer spreken kunnen, zou u ze dan willen gedenken in de ouderdom, in de gebreken en de zorgen die ook hen aankleven? Zou u ook willen gedenken aan die oude medebroeder, die ook op deze plaats meeluisteren kan, en deze morgen uw woord aan deze plaats mogen bedienen? Zou u hem in zijn hoge ouderdom willen sterken, en zou u ook willen geven een uitzien en een verlangen, om het loon van een getrouwe dienstknecht te mogen ontvangen, en straks eeuwig u te mogen aanschouwen in uw schoonheid? Zou u willen gedenken aan uw knechten die weduwnaar zijn geworden, sterk zo ook in dat kruis en in die tegenheden? En zou u ook de predikants weduwe niet willen vergeten, maar wil ze ook maar gedachtig zijn en sterken? Wil ook aan de studenten gedenken, Heere, sterk zo ook in het spreken van uw woord, en geef ook daarin een goede opgang te mogen maken. Zou u er ook nog uit willen stoten in de wijngaard, en daarin willen betonen dat u nog gedenkt, ook aan uw vastgestelde verbond, ook in deze late tijd waarin we leven? Zou u daartoe het curatorium ook wijsheid willen geven, om de beslissing te mogen nemen die u wel behagelijk zijn? Gedenk aan uw kerk in ons vaderland, te midden van zoveel verdeeldheid, verscheurdheid en verwardheid. Zou u nog samen willen voegen wat waarlijk bijeen hoort, en wil u in het midden van uw kerk nog wonen en wandelen? Zou u ook willen gedenken aan uw kerk over heel de wereld, ook in verdrukking en in vervolging zou u willen sterken? De arbeid van zending en evangelisatie bevelen wij u. Zou u ook daarin krachten en wijsheid willen geven, en wil u ook een zegen geven over de arbeid onder het Joodse volk? Wil u gedenken aan ons vaderland, wat zo ver van u afgeweken is? We zijn zo vol van zonden en ongerechtigheden, en we hebben uw oordelen zo rechtvaardig verdiend. Maar zou u, o grote ontfermer, in de toorn nog des ontfermens willen gedenken? Zou u Nederland nog willen doen wederkeren tot de wet en tot de getuigenis? Wil u ook gedenken aan hen die over ons regeren, sterk in die verantwoordelijke taken, en ook degene die van ons uitgaan, om nog een getrouw en bijbels getuigenis te geven? Zegen u dat getuigenis, en wil ook daar maar geven te blijven, bij de aloude waarheid van uw woord. Wil u ook aan ons koningshuis gedenken, Heere? Wij bevelen in zonderheid onze koning, die in de achterliggende week mocht gedenken, een jaar tot zijn jaren te zijn toegedaan. Zou u er nog vele jaren aan toe willen voegen? Zou u ook in zijn hart uw genade willen verheerlijken, opdat zijn koninklijke knieën voor u gebogen mochten worden, voor u de koning der koningen en de Heere der heren? Wil u gedenken aan de vele noden op deze wereld, waar er zoveel van huis en haard worden verdreven, zoveel terreur en oorlogsgeweld, zoveel spanningen op deze wereld? Zou u willen betonen dat u regeert en dat u boven die machten verheven bent, dat u het alles in uw goddelijke handen hebt en dat u het alles bestuurt en leidt tot de verheerlijking van uw grote naam en tot de volmaking van uw koninkrijk? Wil u ook aan ons gedenken als wij geroepen worden om uw woord te spreken in deze middag? Zou u eerbied en ernst willen geven? Zou u willen inleiden in de waarheid? Wil u tong en lippen aanroeren en wil ons zo te samen verblijden met uw goddelijke daden, uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Wij verzoeken u tot voortzetting te zingen van Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. Niets is o Opper-Majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En het tweede omringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. En het derde, gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. En wat er verder volgt, 139, de versen 1, 2 en 3. En ondertussen zal worden gecollecteerd, er zijn drie rondgangen. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de openbaring aan Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk. Wij willen u bepalen bij de versen 11 en 12. Dus openbaring 20, de versen 11 en 12, daar lezen wij het woord des Heren aldus. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij het laatste oordeel. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste de rechter op de troon. Dat is vers 11 waar we lezen. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. In de tweede plaats de mensen voor de troon. Dat is het eerste gedeelte van het 12e vers waar we lezen. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En in de derde plaats het oordeel van de troon. Dat is het laatste gedeelte van vers 12. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Dus wij bepalen nu bij het laatste oordeel. Ten eerste overdenken we de rechter op de troon. Ten tweede de mensen voor de troon. En ten derde het oordeel van de troon. Gemeente, het is een ernstige stof die wij vanmiddag te behandelen hebben. Die bepaalt ons bij wat in de toekomst plaatsvinden zal, als alle mensen staan zullen voor de grote witte troon. De tekstwoorden zijn genomen uit het boek Openbaring. Wij zien Johannes, de getrouwe apostel, op het eiland Patmos, verbannen om het woord des Heren en het getuigenis van Jezus Christus. Wat zal Johannes daar wellicht in moedeloosheid neer hebben gezeten? En als we die geschiedenis overdenken, gemeente, dan zou de vraag kunnen rijzen, waarom moet Johannes nu op het eiland Patmos verkeren? Zou hij niet beter in een gemeente hebben kunnen dienen? Maar God heeft er zijn wijze bedoelingen mee, want juist daar op het eiland Patmos, tussen andere misdadigers, tussen mensen die straf verdiend hebben, gaat de Heer Johannes zichzelf bekendmaken. U kunt dat lezen in het begin van het boek Openbaring, dat Johannes is in de geest en dat de Heer verschijnt aan hem. Dan ziet hij hem in zijn opstandingsheerlijkheid en hij valt als dood aan zijn voeten. Daarin zien we duidelijk, gemeente, dat Johannes met alle genade die hij heeft ontvangen geen grote man is geworden, maar een nietig zondaar is gebleven. En bij het aanschouwen van die verheerlijkte middelaar valt hij neer aan de voeten van de zaligmaker. Maar dan mag hij ervaren dat die zaligmaker zijn rechterhand op hem legt en vriendelijk tot hem spreekt. Vrees niet, Johannes. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en ik ben uit de doden levend geworden. Dan mag Johannes daar gevoelen dat hij de rechterhand op hem legt. Wat zal dat voor Johannes geweest zijn? De rechterhand van de verhoogde middelaar, die op hem gelegd wordt, dat zal hij nooit meer vergeten zijn. Johannes krijgt nu een opdracht. Hij moet brieven gaan schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En als die brieven geschreven zijn, dan gaat de Heer aan Johannes tonen wat in de toekomende plaatsvinden zal. Heel dat boek Openbaring heeft de betrekking op hetgeen in het Nieuwe Testament de kerk zal overkomen. Dat zullen vele wereldwegen zijn. De kerk zal door verdrukkingen heen gaan, door een zee van bloed en tranen. Maar al die visioenen leiden uiteindelijk tot de grote overwinning. Als u dat boek Openbaring leest, gemeente, dan ziet u daar 7x7 visioenen. En elk 7-tal van die visioenen mondt uit in de wederkomst van de Middelaar. Zo zien we ook in hetgeen u voorgelezen is uit Openbaring 20, dat het uitmondt op die grote dag van de wederkomst en op het laatste oordeel. Daar zal wel veel aan vooraf gaan. U hebt kunnen lezen van 1000 jaren waarin de Satan gebonden is. Dat betekent dat de Heer Satan binden zal om het evangelie van vrije genade over de gehele wereld te doen prediken. Dat kan Satan niet tegenhouden. Met al zijn helle machten kan hij niet verhinderen dat het woord zijn loop hebben zal en dat alle volken en talen en naties met het woord bereikt zullen worden. Want uit alle volken zullen het toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Maar dan zal daarna Satan een kleine tijd ontbonden worden. Wat zal dat een tijd zijn, gemeente, als Satan uit zijn put ontbonden worden zal en als hij de macht zal krijgen om alle volken achter zich te verzamelen en zich te storten op het levende kind, zal dan de kerk ondergaan en teniet worden. Daar zal de koning van de kerk voor zorgen. Nooit zal die kerk ten onder kunnen gaan. Altijd zal er een kerk blijven, ook in de bangste tijden. Al lijkt het soms dat die kerk is ondergegaan, maar de Heere houdt zijn kerk in stand. En te midden van die vreselijke worsteling, waarin Satan met al zijn machten en met alle volken die hij verzameld heeft zich stort op het levende kind, zal plotseling de wederkomst zijn. Zal de Heere komen met vlammend vuur om wraak te doen over de heidenen en over degenen die hem niet kennen, maar ook om te oordelen de levenden en de doden. En daar willen wij nu met de hulp des Heren nader bij stilstaan. Wat ziet Johannes dan, gemeente? Wel, hij ziet een grote witte troon. Wat zal dat zijn als die laatste dag aanbreken zal? En niet alleen Johannes, maar wij allen die grote witte troon aanschouwen zullen, die in de wolken opgesteld worden zal en waar de rechter op zitten zal, de rechter van levenden en doden, dan zullen alle volken voor die grote witte troon verschijnen. Dat die troon groot is, betekent dat hij door iedereen en alle volken aanschouwd zal worden. Niet één mens zal er zijn die die troon niet zal kunnen aanschouwen. Hij zal groot en heerlijk zijn. En dat het een witte troon is, betekent dat het een rechtvaardig en heilige troon is, waar volmaakt recht gesproken zal worden. En dan staat er en één op de troon, dezelfde die op de troon zit, voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvlieden. Gemeente, dat zal de grote opstandingsdag zijn, waarin alle mensen, klein en groot, uit de graven verrijzen zullen en waar allen staan zullen voor die grote witte troon. En wie zit er op de troon, gemeente? Wel, dat is de eeuwige Zoon van God. Dat is Hij die hier eenmaal op aarde kwam, in de kribbe van Bethlehem. toen kwam hij in diepe vernedering. Toen is hij neergedaald in de diepte van onze ellende. Dat had hij voorgenomen in de eeuwigheid, om dat borgwerk te volvoeren. En dat heeft hij volvoerd in de tijd. Hij kwam in onze menselijke natuur om volkomen voldoening te geven. Daarvan mag de kerk getuigen dat hij dezelfde is die zich eenmaal in het gericht Gods om mijnentwil gesteld heeft. Kunt u dat ook zeggen, gemeente? Zijn hier mensen die het getuigen kunnen? Ook in mijn plaats is deze grote rechter in het gericht Gods gesteld geweest. En is hij veroordeeld geworden vanwege mijn zonden. Dat betekent dat wij dan onze zonden hebben leren kennen. Ik heb een vraag aan uw gemeente vanmiddag. Hebt u in uw leven ooit uw schuld en zonde leren kennen? Of leeft u nog voort onbekommerd en zorgeloos, alsof er geen eeuwigheid aanstaande is? Het is zo nodig in ons leven dat het werk, dat genadewerk, in ons leven gepland wordt. Denken jullie, jongens en meisjes, niet aan hetgeen in het achterliggende gebeurd is? Jonge mensen weggenomen, zomaar weggerukt door de zeis van de onverbiddelijke dood. Die moesten voor God verschijnen om rekenschap te geven van hetgeen in dit lichaam geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. En ook voor ons komt eenmaal dat ogenblik dat wij het tijdelijke met het eeuwige verwisselen moeten. En dan moeten wij niet denken, jonge mensen, dat het misschien zijn zal als wij 80 of 90 jaar zijn. Het is zo duidelijk gebleken in het achterliggende dat jonge mensen ook weggenomen worden. En dan kunnen we ons leven nooit meer overdoen. Dan is het eeuwigheid. Dan staan we voor die grote rechter van hemel en van aarde. Zullen we dat allen goed beseffen, gemeente? Ook als wij ouder geworden zijn. Misschien zegt u, ik ben nog krachtig. Ik heb nog leven voor me. Maar het kan elk ogenblik afgesneden worden. Zegt de Heere zelf niet dat ons leven een handbreed gesteld is en dat we elk ogenblik het tijdelijke met het eeuwige kunnen moeten verwisselen? Dan is het eeuwigheid, dan is ons lot voor eeuwen beslist. Dan moeten we verschijnen voor die grote rechter van hemel en van aarde. De Heere mocht ons dat allemaal op ons hart willen binden, en hij geeft ons een haasten en spoeden om des levens wil. Daar is ook een volk die hebben deze rechter mogen leren kennen door genade. Die zijn hier in hun leven voor Gods schuldenaar geworden. Is dat ook in uw leven gebeurd, gemeente? Is u ooit in uw leven de schuldbrief uitgereikt? Hebt u het gezien dat u tegen God hebt gezondigd en dat u een schuld gemaakt hebt die van de aarde tot de hemel reikt? Dan wordt sterven werkelijkheid. Dan wordt het ook werkelijkheid dat ik rekenschap geven moet. En dan niet te kunnen sterven, dan te staan met mijn hemelhoge schuld en niet voor God te kunnen bestaan. Dan wordt het bang in de ziel, maar dan komt er ook die hartelijke droefheid. Want in het geestelijke leven werkt de Heere een hartelijke droefheid over de zonde, maar ook een heimwee naar hem en een begeerte om met God verzoend te worden. Dan worden wij hier in dit leven voor de rechter geplaatst, in ons geweten veroordeeld, een arme zondaar gemaakt. Maar nu gaat de Heer in het leven van de zulke plaats maken voor de kennis van de middelaar. Die grote rechter op de troon is voor de zulken geen vreemde meer. Die hebben zij hier in het leven leren kennen. Die is hen aangewezen door de prediking van het woord. Is die persoon u dierbaar geworden? Is hij u ook onmisbaar geworden? Is dat uw begeerte van uw leven om die persoon te mogen kennen en vervolgen te kennen en door hem behouden te worden. Kent u dat heimwee, gemeente? Niet alleen het heimwee naar God, maar ook het heimwee om die zaligmaker te mogen leren kennen, die zich in zijn woord geopenbaard heeft en die zich ook in ons leven moet bekendmaken. Misschien is er ook een volk in het midden van ons die door genade getuigen mogen, toen beheerde het God zijn zoon in mij te openbaren. Dat ogenblik zullen ze nooit meer vergeten. Toen Jezus tot hen sprak, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Toen ze door het oog van het geloof hem aanschouwen mochten, in zijn dierbaarheid en beminnelijkheid, die gezegende zaligmaker, die nu op aarde gekomen is om zondaren zalig te maken, de grootste van de zondaren. Als dat gebeurt in ons leven, dan komt er zo'n hartelijke overgave aan hem en buiging voor hem. Dan mogen we onszelf aan hem geheel en al overgeven, met lichaam en ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan moeten we het ook leren om ingeleid te worden in de gang van zijn diepe vernedering. Want die grote rechter die op de troon zit, die heeft zich hier op deze aarde in de plaats van zijn volk onder het oordeel van zijn vader gesteld. Wat is dat onbegrijpelijk groot, gemeente? De God van hemel en aarde, die eeuwige dierbare zoon God, die wilde zich zo diep vernederen dat hij onder het recht en onder de wet buigen wilde. Zie hem dat staan voor de rechter Pontius Pilatus. Hij deed zijn mond niet open. Dat lijdende godslam, dat zwijgende godslam, die zichzelf liet veroordelen. Waarom deed hij dat? Niet omdat hij zelf zonde gedaan had, maar omdat hij de schuld van zijn volk op zich wilde nemen. Dat was zijn eeuwige voornemen. Dat had hij gezegd reeds in de eeuwigheid. Vader, reken het mij toe. Heel die schuld van die uitverkoren schare, die wil ik op mij nemen. Daar wil ik om veroordeeld worden. Die wil ik wegdragen naar de vloekheuvel van Golgotha en volkomen voldoening geven. En als hij veroordeeld is, onschuldig onder de wereldlijke rechter, dan wordt het oordeel ook voltrokken aan hem. Zie hem gaan beladen met de kruisbalk, de weg van Jeruzalem naar Golgotha. Zie hem gaan die vloekheuvel op, om daar aan het vloekhout genageld te worden, om daar verhoogd te worden, tussen hemel en aarde te hangen, om daar volkomen voldoening te geven, totdat hij uiteindelijk, na zijn bitter, smartelijk en diepe lijden van de vervloekte kruisdood, het uit te roepen, het is volbracht, volkomen voldoening gegeven, volkomen de schuld van mijn volk betaald, en de Vader heeft in die betaling ook een volkomen genoegen genomen. Want als de middelaar in het graf gelegd is, zijn ziel bevolen in de hand van zijn Vader, dan wordt na 3 dagen de grafsteen afgewenteld. De Vader zendt zijn engel om de grafsteen af te wentelen. En Christus is tevoorschijn gekomen als overwinnaar. Daar op die opstandingsmorgen, gemeente, daar is de kwitantie getekend. Daar heeft de Vader van de hemel betuigd, de schuld is volkomen betaald. En nu heb ik al mijn gramschap voor de heel die ijverkoren schare afgelegd. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Volkomen voldoening in de opgestane levensvorst. Kent u daar ook iets van, kinderen des Heren? Want het is nodig in uw leven niet alleen de persoon van de middelaar te kennen, maar ook in de arbeid van Christus ingeleid te worden, meegenomen te worden van kribbe naar kruis, die betalende borg te leren kennen als uw betalende borg. En als daar iets van geleerd wordt, dat hij nu lijden moest en de dood ingaan moest vanwege mijn zonden, wat wordt dan de zonde bitter en smartelijk? Dan zouden we die zonde met wortel en tak uit willen roeien. Dan werden we ons leeg voor God. Hij voor mij de dood in, zo zwaar moeten lijden om mijn zonden. Maar als het dan geleerd mag worden, niet alleen om mijn zonden, maar ook voor mijn zonden, om in mijn plaats volkomen voldoening te geven, wat wordt hij dan dierbaar? Dan wordt hij mij alles, voor tijd en eeuwigheid. Wel nu deze persoon, die ten hemel gevaren is, die het gezegd heeft tegen zijn discipelen, dat hij wederkomen zal, om hen allen tot zich te nemen, die zal nu straks zitten op die grote witte troon. Dan komt hij niet meer om mensen zalig te maken, maar dan komt hij om te richten hier beneden alle mensen die geleefd hebben. Dan zal er dus geen genade tijd meer zijn. Dan zullen we hem niet meer om genade kunnen bidden, maar dan is de genade tijd voor eeuwig voorbij. Een grote witte troon, en die daarop zat, voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvloden. Gemeente, als dat gebeuren zal, als hij wederkomt op de wolken, dan zullen er ontzettende tekenen plaatsvinden in de hemel en op de aarde. Daar heeft Petrus van geschreven dat de hemelen toegerold zullen worden als een dunne doek. Wat zal het zijn, gemeente, als de sterren van de hemel vallen zullen, als de zon geen schijnsel meer geven zal, als de maan rood als bloed worden zal, en als het dan verschijnen zal in de hemel het teken van de Zoon des Mensen, dan zullen alle mensen die nog leven de knieën tegen elkander stoten van benauwdheid en angst vanwege de dingen die gebeuren zullen. Wanneer zal dat dan zijn? Gemeente, dat ogenblik van de wederkomst van Christus heeft de Heere verborgen in zijn eeuwige wijsheid. Maar wel heeft hij de tekenen van de tijden gegeven. En daar moeten wij maar nauwkeurig op letten. Want die tekenen van de tijden verkondigen ons: hij komt om de aarde te richten. We zouden kunnen denken aan oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentiën en aardbevingen, hoewel die er altijd geweest zijn, maar die zullen toenemen in intensiteit en hevigheid. Daaraan zullen wij kunnen zien dat die tijd van de wederkomst nadert. Er zijn ook andere tekenen. Ik denk aan de prediking van het evangelie van vrije genade over heel de wereld en aan alle volken en naties. De Heere heeft het duidelijk gezegd, dat eerst het evangelie aan alle volken gepredikt moet worden, en dan zal het einde zijn. En wij geloven ook, gemeente, dat eer dat die grote dag komen zal, de Heere ook onder het Joodse volk en nog toebrengen zal tot de gemeente die zalig wordt. De verschijning van de Antichrist, dat is de verpersoonlijking van de Satan, die op een vreselijke wijze de kerk des Heren benauwen zal en proberen te verwoesten en te verstoren. Het zijn de tekenen die aan zijn wederkomst zullen voorafgaan. En we moeten maar letten op die tekenen. Ik denk ook aan het teken van het verkouden van de liefde. Leven wij niet in een tijd, gemeente, waarin het natuurlijke zelfs de liefde verkoud is? En ook in de kerk des Heren, wat een liefdeloosheid, wat een verbijten en vereten van elkander, Wat een scheuring, wat een scheidingen. Zijn dat niet de duidelijke tekenen dat de liefde verkild en verkuild is? Een teken van de tijd van zijn wederkomst. En dan de vele verleidingen. Toen de discipelen vroegen, wanneer zal die tijd hen komen? Toen heeft Jezus geantwoord, zie toe dat u niemand verleidde. Dus de Heer wijst daarop dat er vele verleiders zullen zijn. Velen zullen komen, zegt hij, onder mijn naam. En zullen zeggen, ziet, hier is de Christus. En ziet, daar is hij. En zullen er vele verleiden. Leven we in die tijd ook niet, gemeente, van die ontzettende verleidingen. De aloude waarheid moet weggedaan worden. Daar moet een nieuwe godsdienst voor in de plaats komen. En wat hebben onze oude knechten het vaak getuigd. Een godsdienst vanuit de mens die de waarheid van het woord verdringen zal. En de mens op de troon zetten zal. Wij zien het gebeuren in de tijd waarin wij leven. Daarom moeten we maar letten op de tekenen van de tijden. Het zal ook onverwachts gebeuren. Er staat als een dief in de nacht, zal hij komen. Als wij misschien liggen te slapen, als wij aan ons werk bezig zijn, als kinderen op school zitten, of als misschien ergens onderweg zijn, plotseling dat teken van de Zoon des Mensen en de laatste bazuin zal klinken, dan zal hij komen, omstuwd met zijn vele duizenden en duizenden van engelen om gericht te houden. Dan zal die troon opgericht worden op de wolken des hemels en alle mensen zullen voor die troon verschijnen. Dat is onze tweede gedachte als wij letten op de mensen voor de troon. Er staat in het 12e vers, en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Gemeente, wat zal dat zijn, als alle mensen die geleefd hebben, uit de graven verrijzen zullen, dan zullen de graven geopend worden. Dan moeten we maar niet denken dat er mensen zijn zullen die dat ontgaan zullen. Waar ons stof ook gebleven is, wat er ook met ons lichaam gebeurd is, maar de aarde zal al die doden wedergeven. En de zee zal ook de doden wedergeven die daarin ondergegaan zijn. Daar zullen wij ook bij zijn, gemeente. Dan moeten we niet denken aan anderen die geleefd hebben voor ons. Dan moeten we niet denken aan vele anderen die misschien in goddeloosheid leven. Maar daar zullen u en ik ook bij zijn. Al degenen die hier geleefd hebben op deze aarde zullen dan voor die grote troon staan. Daar staan al de volken, volk bij volk, voor die grote witte troon. Daar staan alle geslachten, geslacht bij geslacht, voor die grote witte troon. Daar staan de gezinnen, vaders en moeders, met hun kinderen. Zij zullen staan voor die troon. Predikanten met hun gemeente, zij zullen staan voor die grote witte troon. Daar zullen meesters en juffrouw staan, met hun leerlingen, die aan hun zorgen toebetrouwd waren, staande voor die grote witte troon. En dan zullen we rekenschap moeten geven. Hoe zullen wij daar staan, gemeente? Er staat klein en groot. Dat betekent mensen die hier op aarde geen enkele betekenis gehad hebben, althans zo schijnt het, die zullen daar voor God moeten verschijnen. Een bedelaar, een arme, iemand die niet in tel was op deze wereld, die zal ook voor die grote witte troon verschijnen. Maar ook groten, dat betekent de wereldgroten, de machthebbers van deze wereld, waar wij misschien voor vrezen, die zouden ook moeten verschijnen voor die grote witte troon. Niemand zal dat ontkomen. Klein en groot zullen daar staan voor het aangezicht van die grote rechter van hemel en van aarde, dan zullen zijn ogen zijn als een vuurvlam. Niemand zal hem ontgaan. Gemeente, hoe zal dat wezen? Als wij dat staan zullen, zullen we dan proberen weg te vlieden? Zullen wij dan misschien dat gebed bidden? Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht des Heiligen die op de troon zit, en voor de toorn des Lams. Dat zal een gebed zijn, wat niet verhoord worden zal. Dan zullen we alle rekenschap moeten geven. En dan staat er, en de boeken werden geopend. Wat wordt er bedoeld, gemeente, met die boeken die geopend zullen worden? U begrijpt, het is beeldspraak die Johannes hier gebruikt. Het herinnert ons aan de koninklijke hoven in het Oude Testament, waarvan alles wat er gebeurde aan het koninklijke hof nauwkeurig aantekening gehouden werd. En soms werden die kronieken, die gedenkboeken voorgelezen. U kent wel de geschiedenis van Ahasveros, toen hij de slaap niet vatten kon. Toen liet hij het gedenkboek komen en moest er uit dat gedenkboek, uit die kronieken voorgelezen worden. En toen kwamen dingen en gedachten die de koning al lang vergeten was, die lange tijd geleden gebeurd waren, maar die hem helder voor ogen gesteld worden. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Dat boek van Gods alwetendheid, dat is het eerste wat geopend worden zal. Gemeente, dat boek van Gods alwetendheid, daar staan alle gebeurtenissen die hier op aarde hebben plaatsgevonden, nauwkeurig in opgetekend. Daar staan ook alle dingen in opgetekend die in uw en mijn leven gebeurd zijn. Jongens en meisjes, kinderen, dan zal het boek geopend worden van Gods alwetendheid. En dan zullen alle dingen die in je leven plaatsvonden, die zullen daar in dat boek staan en die zullen openbaar worden. Dan zullen we het niet meer kunnen ontkennen. Dan zal het duidelijk zijn, helder voor alle schepselen, wat er in ons leven heeft plaatsgevonden. Misschien zijn hier wel mensen die dingen in hun leven als een geheim meedragen. Niemand weet ervan. Of misschien een enkeling. Wij proberen dat weg te stoppen. Nooit meer aan denken. Wij schamen ons voor hetgeen er plaats heeft gevonden. En we denken dat we het zelf ook vergeten kunnen. Maar zullen we het onthouden, gemeente, dat in de hemel alles opgeschreven is, en dat dat boek van Gods alwetendheid, dat gedenkboek dan geopend worden zal, en dat het openbaar zal zijn voor engelen en mensen? Weet u wat u doen moet als u zulke dingen meedraagt? Uw knieën buigen en het nu hier in dit leven voor het aangezicht des Heren belijden en vergeving daarvan zoeken in het bloed van de zaligmaker, opdat u straks niet met grote verschrikking staan zult voor die grote witte troon. Wij zullen het niet meer kunnen verbergen, jongens en meisjes, wat in het verborgene gebeurd is, maar het zal voor ieder openbaar worden. We zullen het niet meer kunnen verbergen, vaders en moeders, wat we nu voor elkander verborgen hebben. Man en vrouw soms, die geheimen meedragen, die we nooit tegen elkander verteld hebben, maar die dan openbaar zullen zijn. Dan zullen alle zonden, alle verborgen zonden, in het licht van Gods aangezicht, maar ook in het openbaar voor alle schepselen, tentoongesteld worden. Het boek van Gods alwetendheid, maar ook het boek van ons geweten. Gemeent ons geweten, wat hier soms spreekt, maar wat nooit geheel getrouw is, wat hier soms ook dingen weer vergeten kan, dan zal dat geweten geopend worden. En alles wat in het boek van Gods alwetendheid staat, dat zal het geweten moeten toestemmen. Dat zal in herinnering komen. Wij zullen niets kunnen ontkennen. We zullen onszelf niet kunnen verdedigen. Maar alles zal ons in het aangezicht vliegen. En alles zal ons beschuldigen en veroordelen. Het boek van Gods heilige wet, dat zal ook geopend worden. En naar die wet zullen wij geoordeeld worden. Die heilige, zuivere, volmaakte wet zal dan het richtsnoer zijn, waar al onze daden aan getoetst zullen worden. En dan zal het duidelijk zijn dat al die daden tegen ons getuigen. De boeken worden geopend. Denken wij nog wel eens, gemeente, aan die grote dag die komt. Aan dat ontzettende oordeel wat ons allen wacht. De Heere mocht het ons maar op het hart willen binden. En geef ons hier nog voor hem te leren buigen. Want dat staat ook in de tekstwoorden. In de tekstwoorden. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. Dus daar is er nog een boek, wat ook geopend worden zal. Dat is het boek des levens. Wat staat er in dat boek? Daar staan de namen in van al degenen die God ten leven verkoren heeft. Dat boek des levens, dat was er eens voor de grondlegging der wereld. Dat boek des levens, daar staan de namen in van degenen die naar Gods welbehagen tot het eeuwige leven verkoren zijn. Wat is dat een wonder, gemeente? God heeft mensen verkoren. Mensen verkoren om eeuwig behouden te worden. En eeuwig in zijn gemeenschap teruggebracht te worden. Dat was de Heere niet verplicht om dat te doen. Hij had het hele mensdom, alle mensen van deze wereld, eeuwig kunnen laten verzinken. Maar het heeft God behaagd uit dat diepgevallen mensengeslacht een volk te halen, van eeuwigheid gekend, van eeuwigheid bemind. Voor hen heeft Christus zich tot in de dood willen vernederen. En nu zal dat boek ook geopend worden. En al die namen van de uitverkorenen, die zullen voor allen geopenbaard worden. Welke namen staan er dan in? Gemeente, wij kunnen hier die namen vanzelfsprekend niet noemen. Dat heeft de Heere voor zichzelf gehouden. Maar wel weten we dat de kentekenen van de verkiezing hier in dit leven, in ons hart ten leven, openbaar moeten komen. U kent toch die kentekenen wel van het ware geestelijke leven? Als u daar geen deel aan hebt, als die kentekenen voor u vreemd zijn, dan moet u niet verwachten dat uw naam in dat boek des levens geschreven staan zal. Wat zijn dan die kentekenen? Wel een hartelijke droefheid dat ik God met mijn zonde vertoornd heb. Een hartelijke begeerte om volkomen heilig voor God te leven, omdat Hij het zo waardig is om gediend te worden. Een waar geloof in Jezus Christus, al is het misschien hier in dit leven een zwak en klein, een toevluchtnemend geloof, maar wel een waar geloof in Christus. Dat is ook een kenteken van de eeuwige verkiezing. En als die kentekenen nu hier in dit leven gekend mogen worden, dan kunnen er wel veel bestrijdingen zijn. Dan kan de Satan proberen ons uit het boek des levens te schrappen. Dan kan de Satan proberen ons in de wanhoop te doen omkomen. Maar het zal hem nooit gelukken, want die namen staan onuitwisbaar in dat boek des levens. Dat zijn nu degenen die door een drie-enige God gekend en bemind zijn van eeuwigheid. De Vader heeft hen verkoren. De Zoon heeft hen gekocht met de prijs van zijn dierbare hartebloed. En de Heilige Geest die eens in de tijd komen wonen in het hart van de zulken, om hen te trekken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En we moeten ook altijd maar bedenken, gemeente, als mensen sterven, wij zijn geen hartekenner, maar we mogen wel vragen, zijn nu die kentekenen, die ware kentekenen van het nieuwe leven en het leven van deze die overleden is, openbaar gekomen? Hebben ze daar iets van mogen getuigen? Als dat gehoord mag worden en het mag werkelijk overgenomen worden, dan mogen we ook geloven dat de Heer de zulken in zijn eeuwige heerlijkheid opneemt. Maar anders moeten wij altijd maar heel voorzichtig zijn. Het lijkt wel in de tijd waarin we leven of mensen met brede stromen de hemel ingaan. Vaak ook mensen waar hier in dit leven nooit iets van openbaar is gekomen. En predikanten moeten ze maar in de hemel prediken. Gemeente, begrijpt u dat het een onmogelijkheid is? Wij moeten altijd maar voor ogen houden dat de Heer hier in dit leven zijn genadewerk in het hart plant. En dat hij dat ook versterken zal. En dat hij dus zulke leiden zal naar de eeuwige heerlijkheid. Het boek des levens en gemeente van diegenen die nu staan in dat boek des levens geldt, dat ze straks in zullen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Een vraag die vaak gesteld wordt is, zullen van die personen ook de zonden en ongerechtigheden openbaar gemaakt worden? Daar wordt onderscheiden over gedacht. Wij denken, gemeente, dat de Heer die niet meer openbaar maken zal. Spreekt de Heer niet duidelijk van zijn kinderen? Ik heb al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ik heb ze doen verzinken in de diepte der zee en ik gedenk uw zonden niet. Zou de Heer dan al die zonden weer in het licht stellen op die grote dag? Gemeente, dat volk is hier schuldenaar voor God geworden. Hier is hen die schuldbrief uitgereikt. Hier is hen de kwitantie geschonken dat hun schuld weggenomen en verzoend is. En de Heer zal hen nooit meer kunnen veroordelen. Duidelijk zegt hij dat in het boek Jesaja. Ik zal niet meer op u toornen, nog u schelden. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. De boeken worden geopend. Hoe zullen wij daar staan voor die grote witte troon? En dan komt het oordeel, onze derde gedachte. Laten we eerst zingen Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat 's Heeren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heer, dies heeft elk van u elk sterveling weer vergelding na zijn werk te wachten. Psalm 62, vers 8.
Thank you.
gedachten dus het oordeel van de troon. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven is naar hun werken. De rechter zal nu een oordeel moeten uitspreken. En dat oordeel, dat is tweerlei. Daar zal niemand zijn die niet in dat oordeel betrokken wordt. En voor u en voor mij, gemeente, zal een van die twee oordelen over ons uitgesproken worden. Waar kunnen we dat oordeel vinden? Leest u als u thuisgekomen bent, maar in Matthäus 25, daar kunt u het duidelijk in lezen hoe de rechter dat oordeel uitspreken zal. Daar staan al die mensen en dan zal de rechter een scheiding aanbrengen. Dan zal hij als een herder die de schapen van de bokken scheidt, een scheiding aanbrengen tussen heel die massa van mensen die daar voor hem staan. En dan zal het onderscheid duidelijk openbaar komen. Daar zullen er zijn die staan aan de rechterzijde. Gemeente, wat zullen die in diepe verwondering daar staan? Mij uitverkoren, mij in het boek des levens geschreven, mij de grootste van de zondaren, nooit kunnen begrijpen dat de Heer zo een lief kon hebben. Dat nu enkel het vrije welbehagen, daar zal ik de eer niet van ontvangen. Dat is niet de vrucht van mijn geloof, dat ik geloofd heb en dat ik daarom behouden word. Dat is niet de vrucht van mijn goede werken die ik in mijn leven gedaan heb. Maar dat is nu enkel het vrije welbehagen. Daar zal God alleen eeuwig de eer van ontvangen. Zij zullen daar staan, gemeente, en zullen het niet kunnen begrijpen dat de Heer met zulke van doen wilde hebben. Dan is mijn werk in het leven toch waar geweest, wat zo vaak betwijfeld werd, wat zo vaak bestreden werd, wat zo geschud en heen en weer geslingerd werd. De Heere heeft dat werk in stand gehouden en nu mogen ze daar staan aan de rechterzijde als de gezegende van de Vader. Zal dat geen wonder zijn, gemeente, voor Abraham die getrokken werd uit Ur der Chaldeeën en die door zijn leugen betoonde dat hij heel zijn leven een arme zondaar bleef. Zal dat geen wonder zijn voor David, al was hij de man naar Gods hart, maar die door zijn zonde met Bathsheba zo'n diepe val had gemaakt, aan de rechterzijde geplaatst, een overtreder van het zevende gebod. Zal dat niet een wonder zijn, gemeente, voor die vreselijke koning Manasse, die heel zijn leven verzondigde en die zo diep weggezonken was, en staan aan de rechterzijde. Mijn God, waarom op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren? Waarom mij eruit gehaald? Zal dat niet een wonder zijn voor Paulus, die de gemeente Gods vervolgd had, en daar in zijn vijandschap tegen God en de vrije genade zo bruut uitgeleefd had, maar door genade opgezocht is geweest? Zal het geen wonder zijn voor u, kinders heren, als u eens terugkijkt op uw leven? Een modderspoor, altijd maar verzondigd en verdorven, altijd maar God tegengestaan, zo vaak bedeeld hetgeen de Heere deed in uw leven, de Heere zo vaak voor de voeten gelopen en zo vaak het zo laag en ellendig afgebracht. En dan aan de rechterzijde, Heere, wat een wonder, zo een als ik aan de rechterzijde geplaatst. En dan te mogen horen, komt in, gij gezegende mijns vaders, gemeente, dan mogen ze in de zegen ten volle delen, hier in dit leven iets van die zegen ervaren. Misschien weet u ervan, kinders heren, onder de prediking van het woord, wel eens een zegen ontvangen, wel eens een bemoediging en een versterking, een woord uit de hemel. Het geestelijke leven bij tijden zo verruimd en versterkt dat u wel eens een ogenblik boven het stof verheven werd, maar daarna weer teruggezonken en het weer zo diep ellendig geworden. Maar dan gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld, als hier Gods kinderen, eens een ogenblik, en dat is geen dagelijkse beleving, maar eens een ogenblik over alles heen mogen zien, en mogen blikken in die stad die fundamenten heeft, dan kan er wel eens een heimwee en een verlangen zijn. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Maar een ander moment zegt de duivel weer, je zult er nooit komen en dan zal het werkelijkheid zijn. Komt in, gij gezegende mijns vaders, dan zullen ze met de engelen door lucht en wolken heen de eeuwige zaligheid in mogen gaan, om nooit meer, nooit meer te zondigen, nooit meer strijd te hebben, nooit meer ongelovig te zijn, nooit meer te twijfelen, maar eeuwig volmaakt God te mogen dienen in zijn tempel. En waar ligt de grond? Gemeente, niet in hen, niet in hun werken. In Matthäus 25 lezen we wel over hun werken, maar niet als de grond van hun behoudenis, maar als de kentekenen, de kenmerken van het ware geestelijke leven, wat niet zijn kan zonder de werken die daaruit voortvloeien. En dat het geen grond is, dat blijkt wel uit hun antwoord. Heere, waar hebben wij u gediend? Waar hebben we u naakt gezien en gekleed? Waar hebben we in de gevangenis gezien en bezocht? Waar was uw kranken hebben u bezocht? Ze zullen het zelf niet kunnen zeggen, maar de Heere zal het getuigen. Indien gij dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Dat waren nu de vruchten van mijn arbeid. En daarom gaat in de eeuwige vreugde, dan zullen ze eeuwig vrolijk worden. Maar er is ook een andere zijde, veroordeling, die aan de linkerzijde staan. Daar staat die grote schare gemeente, met bevende knieën, met schrik in het geweten, met grote benauwdheid. Dan zal het gebed gehoord worden. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van degene die op de troon zit, en voor de toorn des lams. Dat gebed zal niet verhoord worden. En dan klinkt het hen toe: weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Dan zullen we weggedreven worden door de engelen in de buitenste duisternis. Wat zal dat zijn, gemeente? Wening en knersing der tanden, en dat voor eeuwig. Daar zal nooit meer een einde aan komen. Daar zal nooit meer verlichting zijn. Denk aan die rijke man die zijn ogen in de hel opsloeg, zijnde in de pijn, en die het uitklaagde: ik lijd smarten in deze vlam. Zal dat voor ons gelden straks, gemeente? Ik lijd smarten in deze vlam. Dan eeuwig buiten Gods gemeenschap, geen enkele inmenging meer van enige goede tierenheid des Heeren. Eeuwig duisternis, eeuwige pijn. Ze zullen hun tong kauwen van pijn, staat daar. In deze beelden wordt die vreselijke verlorenheid, die vreselijke naarheid van de hel, ons in het woord voor ogen gehouden. Is het in uw leven nog nooit een aansporing geweest om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is? Want nu wordt het u nog gepredikt. Vliet nog de toekomende toorn. Er is nog zaligheid behuild mogelijk, alleen door het bloed van de zaligmaker. Daarom, gemeente, verlaat toch de zondepaden, breek toch de zonde af, jonge mensen, buig toch voor God, smeek hem om genade, want bij hem is veel ontferming. Een arme smekeling aan zijn troon zal hij niet afwijzen en wegzenden. Die zal hij genade bewijzen. U kunt nu nog behouden worden. Maar haast u, want die dag nadert met rassen schrijden. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Of wilt u liever verloren gaan? Wilt u liever hier de wereld blijven dienen? De zonde blijven dienen? Uw eigen gerechtigheid blijven oprichten? Om dan straks te moeten vallen in de handen van een vertoornd God? Als u dan kiest voor de wereld, als u dan kiest voor de zonde, gemeente, weet dan dat u gewaarschuwd naar de eeuwigheid gaat. Mogen we het zo vanmiddag in bewogenheid met uw zielen zeggen, dat u gewaarschuwd naar de eeuwigheid gaat. En als wij gewaarschuwd zijn, als ons het oordeel aangezegd is, als we de weg geweten hebben en niet bewandeld, zullen we met vele slagen geslagen worden, zegt Gods woord. Daarom haast u nog, spoed u nog om uw levenswil. Buig nog voor die grote rechter van hemel en van aarde. Beleid hem uw schuld maar, valt maar voor hem neer in het stof. Smeek hem maar om genade, want bij hem is veel ontferming. Heden hoort u nog de stem des Heren. Als jullie overkomt, jonge mensen, wat die andere jonge mensen die dit jaar al weggevallen zijn overkwam, dan is het eeuwigheid. Daarom wil ik jullie in liefde, maar ook in ernst nogmaals vermanen en waarschuwen. Zoek nog de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. De Heere mocht zijn woord door genade willen zegenen en nog velen uit uw midden willen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Amen. Heere, wilt u het woord met uw zegen achtervolgen en geven dat het kracht mag doen? Wij kunnen geen harten openen, wij kunnen geen mensen bekeren, dat is uw werk. Maar we smeken het van u. Zou u de prediking daarvoor willen gebruiken? Geef dat het eens werkelijkheid worden zal in ons leven. Dat we voor u moeten verschijnen en rekenschap moeten geven van alles wat in dit lichaam geschied is. Schenk u toch in ons hart en leven dat haasten en spoeden om des levens wil. Zou u ons willen gedenken ook met uw kinderen? Geef dat er iets in hun leven zijn mag van dat uitzien en begeren. Daarom verwachten wij die grote dag met een zeer groot verlangen, om dan eeuwig verlost te mogen zijn, om dan eeuwig bij u te mogen zijn, om dan eeuwig u te mogen aanschouwen en eeuwig in uw gunst en gemeenschap volmaakt te mogen delen. Gedenk ons in het van heerzaam, wil u over ons waken, ook in de week die we ingegaan zijn, sterk in onze taken, bewaar voor alle gevaren, bewaar ook voor de zonde. Wees ons ten leidsman door dit tijdelijke leven heen. Verzoen onze schuld en wil ons alle wassen in uw dierbaar zoonbloed. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afgoreren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, den Heer wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14. zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.